We lezen uit Handelingen 2, vers 36 tot 47, waarna we zingen gezang 39, vers 1 tot en met 5. Laat het hele volk van Israël en daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde: keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder diegenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
Wij gaan naar Jeruzalem in de preek. Daarna is er iemand die het meditatief moment heeft voorbereid. Ja, ga jij het doen? Geweldig, dankjewel. Dan luisteren we dus naar meditatieve muziek. En in aansluiting daarop zingen wij gezang 249. Het is in Jeruzalem het feest van de 50ste dag. Dat betekent Pinksteren, dat weten jullie misschien al wel hoor, maar Pinksteren betekent letterlijk de 50ste dag. 50ste dag na Pasen, ze hebben in Jeruzalem in de straten van de stad het paasfeest gevierd, de uittocht uit Egypte. En nu zijn ze op de 50ste dag weer bij elkaar. Het feest waarvan de Levitische wetgeving zegt: op die 50ste dag breng je de eerstelingen van wat het beloofde land jou heeft gegeven. He, die lijn snap je wel, hè? Uit Egypte, door de woestijn, en dan kom je in het beloofde land, land vloeiend van melk en honing. En dan krijg je een stukje land. En dat gaat druiven opbrengen, dat gaat noten opbrengen, olijven, graan, noem het verder maar op. En de eerstelingen van de oogst, die breng je op de 50ste dag naar Jeruzalem. Nou, stel je even voor, een hele stad vol met mensen. En in de tijd van de discipelen, de tijd van Jezus, echt overal vandaan. Mensen zeg maar met cashewnoten uit Noord-Afrika, met graan uit Egypte, want daar woonden ook Joden. Met schapenwol uit Turkije, want daar woonden ook Joden. Druiven uit overal vandaan. Je kunt het zo gek niet bedenken, alles is er. Vaten vol jonge wijn. En wie wel eens jonge wijn heeft gedronken, die weet hoe koppig dat is en hoe plezierig je ervan wordt. Eén groot feest. Ik heb het in mijn vorige gemeente, en daar snapten ze niet helemaal dat ik het zo zeg, maar volgens mij hebben jullie ietsje meer humor. Het is gewoon een Joods carnaval. Het is echt 7 dagen lang viert men feest. Hoe deed men dat? Men kwam van heinde en verre, soms met 3 weken reizen, met bepakt en bezakt ezeltjes, ging men eerst naar de tempel om de Allerhoogste te danken van: kijk eens wat het leven ons heeft opgeleverd, kijk eens wat het land dat u ons gaf heeft opgeleverd. Dat werd natuurlijk niet allemaal in de tempel gelaten, maar datgene wat ze hadden meegenomen, dat werd uitgedeeld in de stad. Dus je vindt overal op elke hoek van de straat een aangeslagen ton met wijn, broden, geroosterd koren, mais, schapenvlees, noem het verder maar op. En iedereen mocht alles eten wat hij maar wilde. Het maakte geen biet uit, bieten werden ook gegeten, maar dat maakte dus niet uit van wie het was, waar het vandaan kwam. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Voor het Joodse volk, moet ik wel zeggen, voor de mensen die van buiten Jeruzalem kwamen, nou goed, 20, 30 kilometer, dat gaat dan nog, hè? Bethsaida of Capernaum, dat kan er nog wel voor zo'n feest. Maar kwam je bijvoorbeeld uit Cyrene, zoals Simon op het paasfeest, hij zal ook hierbij zijn geweest, dan moest je wel een hele tijd reizen. Dus je moest wel flink geld hebben om daar aanwezig te kunnen zijn op dat feest van de 50ste dag. Maar goed, die rijken, die brachten dus ook van alles mee. Karavanen vol van wat God had gegeven in die eerste oogst. Om de Heere God te danken. En hoe kun je de Heere God beter danken? Door gewoon als rijken te zien dat de armen van Jeruzalem nu ook eens een keer een feest in de straten van de stad hebben. Echt, het Oranje Legioen is er niks bij. Geweldig. Wie heeft de sfeer nog niet te pakken? Oké, nou, proost zou ik bijna zeggen. Op het leven. Ja? Midden in die kakofonie. Want het is echt, ze spreken natuurlijk het Aramees, want dat wordt in Jeruzalem gesproken. Maar de mensen die uit Klein-Azië komen, ja, Klein-Aziatisch weet ik veel, dat zal wel Turk zijn geweest of zo, iets in die richting. En uit Noord-Afrika spreken ze natuurlijk de taal van daar en Rome spreken ze Latijn. En dat komt ook allemaal in die stad en men zoekt elkaar weer op en overal zie je feest. En een kakofonie van talen, van woorden en liederen en noem. En midden daartussenin. Daar midden tussenin gaat opeens een visser uit Galilea op een sinaasappelkistje staan. En die zegt, en heel veel van wat die zegt, laat ik nu zitten. Maar die zegt, laat je behouden uit het zondige geslacht. Met andere woorden, iedereen wordt opeens stil. Ben ik nou zondig omdat ik redelijk tipsy ben van de jonge wijn? Is dat het? Nee, nee, zegt die visser uit Galilea, nee, nee, jullie moeten iets weten. Jullie moeten weten dat de Messias die God beloofde in het Oude Testament, en dat weten ze allemaal, ze kennen de profetieën van Jesaja, ze kennen de profetieën van dan zal het lam bij de leeuw weiden, en noem, dat kennen ze allemaal. De Messias die God beloofd had, die is gekomen, de Messias die jullie gekruisigd hebben, deed God opstaan uit de dood. Met andere woorden, ze krijgen een flinke schop voor de schenen. Jullie hebben je zo ontzettend grondig vergist. Als ik het even op zijn gereformeerds negatief ga zeggen. Ja? Zo grondig vergist. Dat de Messias die het leven bracht, die de liefde bracht, die de overvloed bracht, die vergeving van zonde bracht, die enzovoort. Die Messias, die van God gegeven is, hebben jullie gekruisigd. De vervulling van de schriften. Daar waar we met z'n allen op zaten te wachten, hebben jullie vermoord. Maar God heeft hem uit de doden doen opstaan. En die combinatie, daarvan schrikken ze. Want ze hebben opeens door, of ja, vermoeden, hoe moet ik het zeggen? Dat wat zij hebben gedaan, wat wij doen als mensen, dat diametraal tegenover Gods bedoeling staat. Snap je die? Wij doden degene die God opwekt uit de dood. En dan kunnen wij natuurlijk wel zeggen, ja, maar dat was het plan van God enzovoort. Ja, dat zal. Komen ze zelf ook wel achter. Maar stel je nou voor dat ik tegen jou zeg, wat jij deze week hebt gedaan, heeft God maar in zijn tegendeel veranderd. Dus laten we zeggen, jij hebt iemand een aai over de bol gegeven en God zegt, ik heb hem een schop voor de schenen gegeven. Dan denk je toch bij jezelf, waar zit mijn verstand? Waar zit mijn geloof? Hoe zit dat met mij in elkaar? Dus die mensen, die schrokken zich een hoedje. En die zeiden ogenblikkelijk tegen Petrus, Petrus, wat moeten we doen? Want die zien zichzelf dus uit Gods geschiedenis wegdwalen. En dan zegt Petrus, laat je behouden uit dit verloren geslacht. Wat betekent dat? Nou maak ik even van jullie allemaal Israël. Jullie zijn allemaal Joden. En alle Almeerders daarbuiten, die niet in deze kerk zitten, dat zijn de heidenen. Dus even makkelijk kan ik het je duidelijk maken. Jullie zijn de Joden. Zeg ik als Petrus tegen jullie, jullie zijn Israël, het volk van God. Jullie zijn, voor jullie zijn de beloften en voor jullie kinderen. Tot jullie hebben de profeten gesproken, voor jullie waren de koningen, voor jullie waren de richters. Over jullie werd geprofeteerd bij Abraham. Jullie zijn dat. Laat je behouden uit het verloren geslacht. Wat is het verloren geslacht? Dat zijn al die mensen die buiten zitten. Dat zijn de niet-Israëlieten. Dat zijn de heidenen. Lieve mensen, laat je daaruit behouden. Maar, wacht even, wat betekent dat? Moeten wij in een soort utopia gaan leven in de Zuiderpoort of zo? Moeten we dat gaan doen? Nee, nee, kijk, Petrus heeft dat ook wel uitgelegd in zijn preek. Hij zegt, moet je luisteren, dat wat nu gebeurd is, de uitstorting van de geest, want daarom kan hij spreken. Daarom spreekt hij opeens het woord van God, de profetie. Hij zegt datgene wat al jaren aan de gang is. De Heere God heeft het al aan Adam en Eva beloofd. Nou, toen werkte het niet echt. Maar toen kwam Noach en toen kwam Abraham en toen kwamen de richters en toen kwam Israël en toen kwam al die... Steeds weer heeft de eeuwige God gezegd, bekeer je. Zet je in de liefde. Zorg dat je niet meegaat met al die mensen die in de zondvloed verzuipen. Zorg dat je niet meegaat, je vermengt met de volkeren die andere goden dienen. Waarom niet? Omdat je mijn volk bent. Omdat ik van je hou, omdat ik wil dat je uit liefde leeft. En de dag zal komen dat ik de Messias zal geven en dan zullen jullie allemaal uit liefde leven. En zegt Petrus, dat is nu gebeurd. En opeens gaan de ogen, van, nou, de Bijbel zegt dan 3000, hè, er werden 3000 toegevoegd aan hen die geloven. 3000 mensen. Die zien opeens de straten van Jeruzalem en die denken bij zichzelf, nou snap ik het. Nou snap ik wat we hier doen. Nu begrijp ik opeens wat de profeet heeft gezegd, dat de wolf en het schaap en het lam tezamen zullen weiden, dat arm en rijk alles zullen delen, dat er een koninkrijk van vrede zal komen. Nu snap ik, terwijl ik alle militairen uit het Romeinse leger om me heen heb gezien op de weg hier naartoe, nu zie ik rijk en arm alles samen delen. Dus dat is wat God bedoelt. Dat zijn liefde voor mij betekent dat ik er mag zijn. En dat denk ik even voor een rijke. Iemand die met een karavaan vol wijn is aangekomen. Zijn ogen gaan open en hij ziet jullie allemaal drinken van die wijn. Geweldig dat we samen mogen delen wat God ons geeft. Dus dat is de Messias komen doen. Dat ik mijn hele leven in vergeving van zonde mag inzetten in deze wereld. Denk ik even voor de armen. De armen die niks had in te brengen, althans financieel niet. Die ook het glas heft wat hij net gevuld heeft aan het wijnvat van de rijken. Nu snap ik het. Ik ben niet minder waardig omdat ik geen miljoen op de bank heb. Ik ben niet minder gezegend door de eeuwige, omdat ik mijn landerijen ben kwijtgeraakt en me heb moeten verkopen als slaaf. In de ogen van de eeuwige ben ik kostbaar. Heeft hij de Messias voor mij gestuurd en heeft hij zelfs de dood overwonnen. Nu snap ik het woord van God wat al vanaf de beginnen tot ons gesproken is, dat wij samen dat feest mogen vieren. En opeens vloeide de geest van God uit naar alle mensen. Die geloofden, staat er. Want dat is wel de clue. Want stel je voor, hè, dat je nu bij jezelf zit te denken, wat is dat nou weer voor sociaal verhaal? Ja, dat kan. Dat kan dat je echt moe wordt van dit soort gedachtegangen. Ja, ik ga geen oordeel over jou vellen. Dat hoef ik gelukkig helemaal niet te doen. En toch zeg ik, laat je behouden uit het verloren geslacht. En wat is dan het verloren geslacht? Nou, het verloren geslacht kan het geslacht zijn dat op zijn eigen bankrekening vertrouwt. Laat je daarvan behouden. Ik zeg niet dat je alles moet verkopen en uitdelen aan de arm. Nee, maar als jij nu al zegt, ja nee, het moet gaan over vergeving van zonde. En het moet niet gaan over hoe we ons bezit gaan delen. Want dat is niet wat Jezus is komen doen. Als je dat bij jezelf denkt, dan vraag ik aan je, waar stel jij je vertrouwen op vandaag? Dat je kunt houden wat je denkt te hebben? Maar dan zegt de Bijbel ook tegen je, jij rijke dwaas, deze nacht wordt je leven van je genomen. En je hebt vandaag niet eens het feest van de geest gevierd. Laat je behouden uit het verloren geslacht. Dat is de essentie van het evangelie. Het praktisch nut van bekering tot Jezus Christus. Dat is het praktisch nut van jezelf onderdompelen in de liefde van God. Vergeving krijgen voor alles wat je tegen het koninkrijk hebt gedaan. En van nu af aan in de ruimte van Gods geest leven. En op die dag werden er 3000 toegevoegd aan hen die geloofden. Er waren er, neem ik aan, want er kunnen veel meer mensen in Jeruzalem, ook heel veel die niet geloofden. Die zeiden van, nou ze hebben zeker te veel zoete wijn gehad. Dat kan ik me voorstellen, dat ze dat zeggen. Wat een gelal, wat een gebral. Nou dat doe ik niet aan mee hoor, ik hou mijn eigen vaatje voor mezelf. En als God wil dat wij met z'n allen in vrede leven, dan moet God het maar doen. Maar ik ga er niet aan meewerken, ben je raar. De problemen van deze wereld lossen we toch nooit op. Dan sluit je je hart toe voor de geest van Christus. En dat doe je zelf. Begrijp me goed. Ik ga niet vertellen wat ieder van jullie individueel uit de geest van Christus moet doen of zo. Er is geen programma. Er staat alleen maar dat ze alles gemeenschappelijk hadden. Ook dat verkopen van bezittingen, daar komen we nog wel een keer op terug. Misschien vanmiddag wel. Van waarom doen we dat? Waarom deden ze dat? Dat is heel makkelijk uit te leggen. Maar dat heb ik vorig jaar al gedaan. Dus laat ik nu even liggen. Maar ik ga dus geen programma schrijven. Het enige wat er staat, en nu gaan we over naar het avondmaal. Het enige wat er staat is, ze hadden alles gemeenschappelijk. En ze waren dagelijks bij elkaar, braken het brood, hielden zich aan dit onderwijs van God door de profeten in Christus Jezus, door de apostelen. En ze braken het brood aan huis en ze bleven in gebed met elkaar bezig. Daar in Jeruzalem ontpopt zich opeens het koninkrijk van God als een soort lichtstraal die uitgaat over de hele wereld. Is vanaf dat moment het rijk van vrede begonnen? Ja, in hen. In jou, in mij, in ons, in de gemeente van Jezus Christus. Nee, wij zien elke dag met alles wat we in zijn geest doen, uit naar de dag dat hij alles in allen zal maken. Dus dat er ook geen reden meer zal zijn om te twijfelen aan het koningschap van onze heiland. En met het oog op die dag gaan wij nu samen het avondmaal vieren. Breken we samen het brood, delen de wijn. En zeggen tegen elkaar, wij zien uit naar het nieuwe Jeruzalem in zijn geest. Amen.